Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, kennen jullie de vier evangelisten in volgorde, zoals ze in de Bijbel staan in het Nieuwe Testament? Dat is altijd interessant hoor, om dat op volgorde te kennen, dan moet je minder lang zoeken. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Ik herhaal nog eens. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Tenminste, dat zijn de evangelies die in het Nieuwe Testament werden opgenomen, gebundeld met de blijde boodschap zoals ze vonden dat die het best geschreven waren. Evangelie, dat is een Grieks woord, euangelion, betekent blijde boodschap. Mooi, hè? Het maakt blij, het kan je leven veranderen, omdat je je zo bemind en geliefd weet door God. Dat is nu net de boodschap die Jezus met heel zijn leven heeft willen duidelijk maken. God is liefde. En soms vraag ik me toch echt af, wie kan daar nu aan weerstaan? Kom, Heilige Geest, misschien heb je mij wel nodig om in deze wereld je blijde boodschap te verwoorden, net zoals de heilige Lucas. Getroffen door Paulus, de missionaris, die met zoveel ijver overal over Jezus ging spreken, nadat hij Jezus eerst vervolgd had. Wat een moed! En kijk, Lucas, die nogthans geen Jood was, maar een Griek, werd door Paulus overtuigd. Hij werd op zijn beurt een grote verkondiger van het evangelie. Kom ook mij overtuigen. Kom ook mij helpen zien wat ik kan doen om het evangelie te verspreiden. Jij weet welke talenten ik heb. Jij weet ook of ik met woorden de blijde boodschap kan brengen. Schriftelijk, mondeling, in gewone taal, eenvoudig, of in gedichten, films, kunstwerken, of gewoon in kleine daden van goedheid, waarvan men ziet en weet dat jij ze me hebt laten doen. Hier ben ik, Heilige Geest. Inspireer mij. Maak me klaar en moedig me voldoende creatief in te zetten. Dank je. Laten we niet vergeten dat God spreekt en dat het aan ons is om te luisteren. De Joden die bieden elke dag 's morgens het Shema Israël, luister Israël. En ook in het christendom en in de islam is het luisteren naar God heel belangrijk, want daar staat of valt alles mee. God is het die de blijde boodschap aan de mens heeft toevertrouwd. Al zoveel eeuwen spreekt hij tot de mensen. Denk aan Abraham. Die heeft God ook toegesproken. En hij heeft hem gezegd dat hij de vader zou worden van een heel talrijk volk. Zo talrijk als de sterren aan de hemel. En wij christenen behoren dus ook tot de kinderen van Abraham. Net zoals de Joden en de moslims. Dat zijn er... We zijn dus met drie grote godsdiensten die geloven dat God tot ons spreekt en zijn belofte aan ons waar maakt. Hij is trouw aan zijn woord. Wat we horen heeft ook eeuwigheidswaarde. En toen Mozes op de berg Sinai de 10 woorden van God heeft ontvangen, dan zegt men dat die ingegrift werden in de stenen. Stenen platen zijn we. Ik vind dat een heel mooi beeld om duidelijk te maken dat die woorden nooit meer mogen uitgewist worden. En het Joodse volk heeft zijn best gedaan om ja te zeggen en die dan van generatie op generatie door te geven, maar ook aan de andere volkeren. En ja, die woorden hebben ook nu nog inspiratie. Want bijvoorbeeld, mensenrechten zijn daar ook een stuk op gebaseerd. Mensenrechten. Maar het zijn niet alleen rechten, hè. Het is belangrijk dat ze toegepast worden, dat we doen wat God vraagt. Want natuurlijk, dat is altijd, er is altijd wel een plezant kantje aan als je zegt een recht of zo. Maar ja, het is een concrete oproep om het eigenlijk niet alleen wat dat voor ons fijn is, ook voor anderen te doen. En dan de profeet Jeremia, die zegt het volgende, dat de Heer zijn wet in ons schrijft, in ons hart. Ja, in ons een nieuw hart gaat geven en een nieuwe geest. Dat is iets anders dan stenen. Want waarom een hart? Omdat een hart van vlees en bloed, dat kan meeleven, aanvoelen wat de anderen ook meemaken. De woorden van God, die kunnen we elke keer opnieuw beluisteren en ze zijn altijd terug nieuw. En als ze ingegrift zijn in ons hart, dan kan de Heilige Geest ze ons ook herinneren, influisteren. Op het goede moment gaat hij dat dan doen, waar dat er iemand ons nodig heeft bijvoorbeeld, of dat we zus of zo best zouden reageren. Dan hebben we aansluiting bij Gods verlangen. Hij spreekt tot ons hart. Ja, dat vraagt wel wat oefening, hè? We leven in een heel drukke wereld, dat is waar, en stilte is er soms moeilijk te vinden. Je zou het dan willen lezen, maar je kunt je niet concentreren. Maar het is niet alleen omwille van het uiterlijk lawaai, je moet dat toegeven, hè? Want het kan ook van binnen eigenlijk heel onrustig in ons zijn. We hebben allerlei plannen of we zitten met zorgen enzovoort. Dat is ook niet altijd ideaal om te luisteren. In feite, als Abraham en Mozes zo in de woestijn leefden, dacht ik, en daar doortrokken, dan hebben ze toch niet zoveel lawaai gehad. Maar dat is ook flauwekul van dat te denken, want die kwamen ook door steden en zo, waar het heel druk was. En de markt, waar dat te koop waar aangeprezen werden. Het is iets van alle tijden, hè, dat je niet altijd in staat bent om goed te luisteren en je te concentreren. Toch is het algemeen geweten dat het belangrijk is van regelmatig tijd te maken om je eens terug te trekken in de stilte, om beter te kunnen luisteren. Eventueel oordopjes, hè. Een koptelefoon, maar dan liefst zonder te veel muziek, want anders heb je nog geen stilte. Dan kunnen we, zoals de evangelist Lucas, misschien het evangelie ook opschrijven, maar van nu. Want wat heeft hij gedaan? Hij is met Paulus op stap gegaan. En hij heeft opgeschreven wat er daar allemaal gebeurde, gelijk een soort reporter. Lucas was een geleerde man. Hij had medische vorming. Dat kun je zo'n beetje vermoeden. Omdat hij zoveel aandacht heeft ook voor de genezingen die Jezus heeft gedaan. Ja, Jezus die kon de mensen rechtop helpen, hè? Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Dat ze terug zagen zitten, dat ze terug een nieuwe mens waren. En dat sprak hem aan. En ook dat die blijde boodschap niet alleen voor de Joden was, maar voor alle volkeren. Waarom? Ja, hij was een Griek, hij was geen Jood. En hij vond ook de eerste christenen heel liefdevol. Want ze deden de boodschap, hè? Dus ze verkondigden die niet alleen met woorden, maar hij zag ook dat ze elkaar echt hielpen. Daar zijn de mensen wel gevoelig aan. Vooral bekeerlingen zo. Te kijken van hoe doen ze het, hè? Hoe passen ze toe? Zijn ze wel overtuigd genoeg? En we al die fijne verhalen, al die diepe woorden van Jezus niet verloren laten gaan. Want ja, de apostelen gingen toch een keer sterven, hè? En ook, daar was al vervolging. Dus de christenen werden vermoord en vervolgd. Wat ging er dan overblijven van die blijde boodschap? Hij moest daarvoor zorgen, hij voelde de taak om dat allemaal op te schrijven. Misschien was hij beter in schrijven dan in spreken, dat kan, hè. Er zijn mensen die boeken uitgeven, maar je moet daar dan niet naar die inleiding gaan, want je kunt ze beter gewoon lezen. Ik vind dat eigenlijk een van mijn lievelingsevangelies, het evangelie van Lucas. Maar bijvoorbeeld, soms zie je zo van die afbeeldingen, als ze zo'n evangelist hebben afgebeeld, dat daar zo een engelke is dat aan het fluisteren is in de oor. Of zo een duifje zo op zijn schouder. Dat vind ik altijd zo plezant uitgedrukt. En dat is om te laten zeggen van, ja kijk, het is God die eigenlijk die boodschap doorgeeft, dat schrijft. Maar die persoon die schrijft, die mag dat wel met zijn eigen stijl doen, hè? Op zijn manier en met zijn accenten en zo. Er is de vrijheid van de mens ook om die boodschap te kunnen doorgeven. Met zijn eigen accenten, ja. Soms probeer ik mij zo'n beetje voor te stellen, zo in het verhaal te kruipen, zeg ik dan, hè? En dan ga ik zo ergens tussen die groep mensen staan die dat met Jezus hebben meegemaakt. Dat helpt. Dan beluister ik het woord van Jezus en ik herhaal dat in mijzelf, meerdere keren. En dan schrijf ik dat soms ook over. Ik denk, of ik geloof dat echt, hè, dat als ik dat zo meermaals lees en overschrijf en zo, dat ik het dan beter kan onthouden, in mijn hart laat griffen, dat er niet meer zou uitgeraken. En ja, en dan vertrouw ik erop dat de Heilige Geest het telkens en telkens terug zal herinneren en dat op het goede en het gepaste moment zal herinneren. Bijvoorbeeld om mij vreugdevol te maken tijdens een inzet of dankbaar of toch vergevingsgezind of mee kan leven met de andere mensen zoals Jezus. Zonder al die pogingen om Jezus' woord te leren beluisteren en te onthouden, kunnen we nog geen evangelist worden, of apostel of missionaris. Geloof me, Jezus wil ook jou als evangelist, als apostel of leerling maken, en tot zijn vertrouweling. Ja, hij wil een persoonlijke blijde boodschap ook afleveren aan jou. Maar je moet er ook zelf iets voor doen. Proberen jezelf in te leven. Ja, die verhalen van Jezus is grondig te lezen. Er tijd voor maken. Je kiest dan een verhaal uit het evangelie van Lucas bijvoorbeeld, waar meerdere mensen in voorkomen. En je doet zoals ik gezegd heb, je leest dat meermaals. Je kan er ook iets bij tekenen. Je kan het omzetten in een toneelstukje. Want er zijn gesprekken die daarin voorkomen. Je kan op internet gaan zoeken naar de stad waar het gebeurt, alhoewel dat dat niet altijd gemakkelijk is, want die stad kan ondertussen al veranderd zijn van naam. Maar achteraan in je Bijbel staat er ook een kaartje, over het algemeen toch. Wie ontmoet Jezus? Dat zijn vragen die je kunt afstellen. Hè? Wat is er aan de hand met die persoon die hij ontmoet? Wat vragen de mensen? Wat doen ze? Hoe reageren ze? Probeer alles zo goed mogelijk te bekijken, alsof je ertussen staat. En sla geen woorden over, zelfs een kleinigheid, dat kan belangrijk zijn voor jou. Wat je nu nog niet begrijpt, dat is helemaal niet erg. Dat komt later nog wel, want ik hoop dat je dat niet opgeeft na ene keer, hè, en de verhalen terugleest. En stel je de vraag welke zin je het meeste aanspreekt. En waarom? Misschien is er iets in dat je al aanvoelt, belangrijk vindt uit jezelf en dat je als een bevestiging ervaart. Maar het kan ook een gewone oproep zijn, natuurlijk. Wat ga je dan doen? Dan vraag je de hulp van de Heilige Geest. In feite, ik had het eigenlijk moeten zeggen, voordat je begint te lezen, had je al de Heilige Geest moeten vragen. Maar nu, op het einde, als je ja, die oproep en zo ervaart, kan je vragen dat hij je hart zou klaarmaken opdat je dat woord ook in je leven kan integreren. Misschien nog niet direct, hè? Maar vraag het toch maar. En je zal dat moment wel herkennen. Soms is het dezelfde dag al, maar het kan evengoed een jaar later zijn dat het ineens door je heen flitst. De Heilige Geest kent het moment wanneer het nodig is. Nu gaan we toch even onderbreken voor het lied. Het is een kinderlied, het is uit de liedjes van de kinderkerk. Je vindt dat op YouTube, daar is een video bij en de tekst. Ik moet weggaan. Laten we het nu eens heel concreet maken. Ik heb zo'n 10 voorstelletjes van doetips. Hè? En probeer eens in de huid van een journalist te kruipen, zoals Lucas die meetrok met Paulus en ging evangeliseren. Vraag je af, waar woon ik dichtbij? En wat wordt daar gedaan door gelovige mensen? Speur ze op en ga op bezoek, om bijvoorbeeld een interview te hebben. Ik geef enkele voorbeelden. Je kan natuurlijk naar een woon- en zorg gaan en vragen of ze daar gelovige activiteiten hebben voor de bewoners. Of je mag komen, met de mensen praten. Neem een foto als ze akkoord zijn. Schrijf op wat ze bijvoorbeeld belangrijk vinden in de boodschap van Jezus. Of ze dat ook een blijde boodschap vinden. En wie gaat er met je mee? Een volwassene, een paar jongeren, kinderen. Als je dat hebt uitgeschreven, laat het dan eens herlezen en ga ermee naar de pastoor. Of ga ook terug, dat zou je zeker moeten doen, naar woon en zorg, want die zullen dan maar wat graag in hun tijdschriftje zetten, plaatselijk krantje van activiteiten. Dat hoeft niet perfect te zijn, maar heel eenvoudig en recht uit je hart. Waar kan je zo nog naartoe? Bijvoorbeeld naar iemand die catechese geeft in de parochie of zelfs in een klas. En je kan dan al vragen zo of ze gelovig zijn, wat zij belangrijk vinden in het geloof. Maak daar een klein interviewtje van en dat kan je dan delen. Snap je? Ik heb dat zelf gedaan als kind met de catechese in Brussel. En de mensen die wij bezochten, natuurlijk niet op het onverwachts, ze waren akkoord, die waren heel open en dankbaar voor ons initiatief. En ze vonden dat een blijk van vertrouwen en waardering voor hun vrijwillige inzet. Is er zo'n gezamenlijk initiatief bijvoorbeeld, ik denk aan wat Paus Franciscus ook zo een beetje promoot, bescherming van de natuur. Bijvoorbeeld hier in Everlee het voedselbos. Ga erop af, maak het verband duidelijk tussen de uitspraak van de of de oproep van Paus Franciscus en schrijf daar iets over. Hè. Mensen volgen dat blijkbaar dan toch op. Wie schrijft, blijft. Dat is zo'n uitdrukking. Hè. En ga eens ook zoeken in de Bijbel, in de woorden van Jezus. Zo, misschien is daar hier of daar een zin die je zou eens kunnen illustreren. Bijvoorbeeld ook in de brieven van Paulus. Die zijn altijd heel concreet. Ga daar op zoek en als je zo'n zinnetje dan mooi bijvoorbeeld zelf kunt tekenen of je kan dat met de computer doen en je kan dat versieren. Allee, wees daar creatief mee. En dan kan je er 4 op een blad zetten, fotocopiëren, verknippen en dan bijvoorbeeld presenteren in de kerk. Altijd met toelating natuurlijk. Hè. Maar een andere mogelijkheid is dat je kiest uit een paar zinnen kiest uit de lezingen van de zondag, die we altijd voorlezen in de mis. En dan kan je die in een boekje, zo leg je zo naast bijvoorbeeld het boek van de intenties. En dan zou je dat week na week kunnen vernieuwen of laten aangroeien. Het is maar een gedachte, je moet dat allemaal niet doen. Maar het zijn allemaal leuke dingen waar je creatief mee kunt zijn. En dan wordt het voor de mensen ook terug zo een aandachtspunt. De kinderen zijn daarmee bezig, ze hebben daar die een tip bij gedaan, ze hebben dat geïllustreerd, ze vinden dat belangrijk en dat wordt gelezen. Ons geloof, dat moet handen en voeten krijgen. Ja, ik heb dat al nogal eens ooit gezegd, het evangelie spelen, daar gaat niks boven bij mij, hè? Want je kruipt helemaal in die rol en zo en dat is een enorme goede vorm om mensen aandachtig te maken. Maar je zou evengoed op inspiratie van een evangelie een lied kunnen maken. Zo iets hedendaags natuurlijk, we zijn niet meer in de middeleeuwen. Hè. En dat kan je dan naar voren brengen, hè, in ruimtes of zo. Het is allemaal om te even, een rap. En ik ben zeker dat iedereen zo gefascineerd gaat luisteren. Er is zoveel talent dat in de kerk nog aan bod gaat moeten komen, hè, denk ik altijd. Als kind heb ik ooit, dat was ik een lager schoolkind van een jaar of 8, 9, en ik heb ooit 2 gedichtjes geschreven over God. En dat is in kerk en leven geplaatst. Mijn pastoor die had daar aandacht voor om de kinderen iets te laten doen en die te bevestigen. Ik was daar eigenlijk heel dankbaar voor en ik voelde mij goed bevestigd ook in mijn schrijftalent. En de volwassenen, je mag gerust zijn, ze hebben het gelezen en ze zijn het komen zeggen. Oefening baardoor kunst. Nadien worden we daar altijd beter in. Een ander voorbeeld is, waarom zou je niet inleven in een tocht van Jezus en je gaat je inbeelden dat hij in uw dorp komt? Of in uw straat, of in zo'n heel drukke straat, zo ergens in de stad. En je gaat daar met enkele naartoe en je beeldt u dat in, dat Jezus in deze straat voorbij gaat komen. Wat gaat Jezus zien? Ja? Wie gaat hij ontmoeten? Misschien met jou een klapje houden. Hè? Probeer je dat zo correct mogelijk voor te stellen. Dat helpt allemaal. Je kunt dat doen met de catechese. Je kan dat doen met je eigen ouders. Met de jeugdbeweging, natuurlijk. Dat zijn allemaal mogelijkheden. En daarna verslag uitbrengen. De wereld mag het weten. Hè. Jezus is voorbijgekomen in onze straat. Dat is toch mogelijk. Dus zorgen dat het woord van God stilletjes aan terug in deze wereld de blijde boodschap kan brengen. En doorheen jouw ogen en jouw creativiteit. Iets totaal anders, waar dat je mee ook iets kan doen. De dieren. Aan de slag gaan met dieren om iets te schrijven. Bijvoorbeeld, ze komen voor in het evangelie bijvoorbeeld. Hè. Ik heb het geprobeerd. Hè. Ik ben een christen, ben ik een ezeltje. Het ezeltje dat klaar staat om mee op de vlucht te gaan. Om op bezoek te gaan, om mensen te dragen. Ik ben een christen, als een musje op het dak. Maar gekend door God die elke dag voor mij zorgt. Ik maak me geen zorgen meer, want God die zorgt voor mij. Ben ik een zwaluw die lekker op het avontuur durft te gaan, boven de wolken uitstijgt, of me door de wind laat meenemen, de wind van de Heilige Geest? Ben ik als een arend die alles heel scherp gezien heeft en weet wanneer mijn geliefden in gevaar zijn, me nodig hebben, en dan vlieg ik razendsnel te hulp en vang hen op, net zoals God dat doet voor ons. Ben ik een specht die aan de oren van de mensen tokkelt om hen bewust te maken van wat er echt toe doet, wat Jezus ons heeft voorgeleefd en hoe we moeten opkomen voor onze medemensen in nood, voor een betere wereld, voor onze schepping, voor vrede. Tokkel, tokkel dan maar vrolijk aan onze oren. Hè. Schrijf het uit, geef het door. Ik ben er zeker van dat iedereen er wel iets zal in vinden om de blijde boodschap uit te dragen. Je kan ook op zoek gaan naar die woorden van Jezus, waar hij symbolen gebruikt. Want God en Jezus, van hem zeggen ze, dat hij het licht is in onze duisternis. Of een bron van levend water. Een lekker broodje, een brood van leven. Wijn die vrolijk maakt en ons herinnert aan het bloed ook van Jezus. De grote inzet en de pijn die hij ervoor over had om ons te redden. De goede herder. Een persoon die niemand laat vallen en iedereen blijft zoeken en thuis kan brengen. De rots. Jezus is de rots waarop we bouwen, die nooit zal begeven, welke storm er ook komt in ons leven. Dat zijn symbolen die Jezus zelf heeft gebruikt om duidelijk te maken wie hij voor ons wou zijn. Wat kan jij daarover zeggen? Hoe kan jij zijn boodschap verwoorden voor deze tijd? Maak het mogelijk dat de blijde boodschap niet onder het stof verdwijnt, maar telkens weer nieuw en fris wordt doorgegeven. Doe het met je eigen woorden. Jouw keuze. En mensen zullen je vragen, maar waar haal je dat toch allemaal? En dan kan je zeggen, dat komt uit de evangelie. En dan zullen ze ogen trekken, hè? Je kunt je dat voorstellen. Er wordt zoveel zever gepost op TikTok en Instagram en men spreekt van influencers. Mensen die beïnvloeden welke make-up dat je moet gebruiken en welk kledingstuk in is. En die handtas moet je zo dragen en noem maar op. En ze worden er ook nog voor betaald. Maar jij, welke invloed heeft je geloof? Moet je daar geen werk van maken? Waar kan jij gratis reclame voor maken? Wie kan jij uitnodigen om journalist te worden voor Jezus? Of pelgrim van hoop? Dat is de vreugde van Jezus doorgeven. Zo en zo en daar schud ze wakker met je creatieve vondsten en vraag de Heilige Geest wat echt kan aanslaan. En belangrijk is, Hij ziet het beter dan jij en Hij zal je zeker inspireren. Laat je engageren door de Heilige Geest. Dat is het goede netwerk, veilig, hè? Een veilig netwerk. De liefdesboodschap die jij als christen door kan geven. Bid en samen ook, door en met en in hem. En dan zal het evangelie in u vanzelf duidelijk worden. En kan je ze kunnen doorgeven, die blijde boodschap. Allee, wat zit je daar nog te lanterfanten? Aan het werk vandaag, nog als het kan. Nadien kun je foto's maken, leuke teksten en tekeningen en toneeltjes, een expositie doen in de kerk, waarom niet? Huh? Al was het maar op 2 panelen, het is de moeite waard. We gaan nu bidden het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel van de Heer heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden nog even verder met een zinnetje uit het evangelie. Wat denk je als Jezus zegt, al de haren op je hoofd zijn geteld. Wat kan je daarbij bidden? Kan het je inspireren tot een gebed? Bijvoorbeeld, een meisje schreef, Jezus, jij hebt goed zeggen dat al mijn haren zijn geteld. Hier liggen ze nu op mijn hoofdkussen. Ik ben ze kwijt, want ik heb een kanker en die behandeling doet al mijn haren uitvallen. Het mooiste sjaaltje kan ze niet vervangen, hoe fier ik het ook heb uitgekozen. Maar ze hebben wel gezegd dat ik ze na de behandeling terug zal zien uitkomen. Een jongen schreef brieven naar God. Er is een film van gemaakt, Letters to God. Op YouTube heb ik het gevonden bij Christian Movie. Het is natuurlijk wel in het Engels. En hij moest de eerste dag terug naar school zonder haar. En had een muts op. Hij was bang dat ze hem zouden uitlachen, vooral Alex. Maar hij wou zijn vriendinnetje Sam niet alleen laten. 'S avonds schrijft hij naar God. God, ik vergat tegen Sam te zeggen wat Jezus zou doen. In de auto vertelde ze gierend van het lachen dat Alex zijn neusgaten vol patat zaten, omdat ze kwaad was geworden, want Alex had gezegd dat ik op een alien leek. Dat was erover, en ze duwde hem met zijn gezicht in zijn bord. Ik weet, God, dat je mijn brieven krijgt, want we hebben gelachen. Ook toen we het aankwamen en ik uitstapte en overgaf op de schoenen van de postbode. Mijn moeder kon het amper geloven. En al wat ze deed, was het uitproesten van het lachen. Deze zieke jongen schrijft naar God en vertelt in een soort dagboek alles wat hij voelt en gedaan heeft. Is er een betere therapie dan alles aan God toevertrouwen, dag na dag? En kijk, het is zo inspirerend dat er een film van gemaakt is. Hij is nu een echte evangelist geworden. Ik heb ook een boekje thuis. Het is uitgegeven bij Halewijn. Het heet Goedheid en het is van de IJD. En 800 jongeren hebben mogen gebeden opsturen en daar was dan een selectie uitgemaakt voor dat boekje. Ik heb er 2 gekozen. Een gebed van Hanna, 12 jaar. Goede God, dank u voor de warmte van de zon, die de kou in ons verjaagt en ons warm maakt van binnen. Dank u voor het licht dat alles groeien doet, dat het donkere in ons verjaagt en ons vrolijk maakt. Dank u voor de positieve dingen in ons leven, die ons moed geven en gelukkig maken. Geef dat we ze altijd zullen zien. Dank u voor alle mensen om ons heen die licht uitstralen, warmte geven. Geef dat we ze altijd zullen zijn. Goede God, wees voor ons als de stralende zon. Verwarm ons met uw liefde. Maak ons leven licht. Geef dat ook wij op onze beurt de zon laten schijnen voor anderen. Het gebed van Jonathan, 11 jaar. Dag Heer, ik maak het nu stil voor u. Al mijn bezigheden en mijn gedachten laat ik los. Ik word een schoteltje waar u wat in kunt leggen. Uw zorg, uw liefde, uw verbondenheid. Dat laat ik in me lopen. Deze tijd is voor u. Amen. En nu gaan we luisteren naar het lied van Sela, Als ik naar de bergen kijk.
Als ik naar de bergen kijk, het pad dat ik moet gaan, dan voel ik mij een kwetsbaar mens. waar komt mijn hulp vandaan? Als ik naar de bergen kijk, de diepte van het dal, dan voel ik mij een kwetsbaar mens. Wie vangt mij als ik val? Onze Heer die alles maakte, de schaduw op ons pad, blijft met ons verbonden. Hij waakt bij elke stap. Onze Heer die alles maakte, beschermen voor altijd. Waar wij gaan, ik roep om hulp.